Goedemiddag allemaal. Wat fijn om hier te zijn. Deze bijzondere dienst mee te maken waarin José, Gerard en Anneke gedoopt worden. Wat wij ons ook mogen geven. En ik mag hier vanmiddag met u het woord van God openen. En het woord van God aan u verkondigen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Leander. En ik ben samen met mijn twee zoons. Wij wonen in Middelburg. Ik ben de baptistenvoorganger in de gemeente. En daarnaast ook werkzaam voor Stichting Hebron Missie in Amerongen. Met name bij de Bijbelscholen. Genoeg over mijzelf. Ik stel voor dat we samen het woord van God openen. En ik wil dat vanmiddag met u doen in Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. En het thema van vanmiddag is van tragiek naar triomf. Van tragiek naar triomf. En ik wil met jullie eigenlijk vanuit het bekende verhaal laten zien hoe ernstig de val in Adam is, maar ook hoe heerlijk het herstel in Christus is. En dat is ook de reden waarom deze drie mensen zich laten dopen. Omdat ze enerzijds erkennen dat ze in zichzelf zondaren zijn, maar dat de Heer Jezus voor hen gestorven is en een nieuwe situatie heeft gebracht. Daar gaat de doop over. Maar een nieuwe start maken door Gods genade, vergeven zijn door Jezus Christus. We gaan samen lezen uit Genesis hoofdstuk 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de bomen die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had dat u daarvan niet mocht eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeten. En ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee, onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Nou, uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik gebood u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en tot stof zult u terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, dat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Vers 23. Daarom zond de Heere God hen weg uit de Hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens. Tot zover dit gedeelte. Weet je wat het mooie aan de Bijbel is? Dat de Bijbel het eerlijke verhaal vertelt. Want je zou het kunnen wegwijven wat er is gebeurd in Genesis 3. Je zou het kunnen verdoezelen, maar vroeger of later sta je met het scherven van het leven in je handen. En stel je jezelf de vraag, hoe heeft dit zover kunnen komen? Wat is hier gebeurd? En als je dan Genesis 3 verdoezelt, dat wat er gebeurd is, dan zul je nooit echt begrijpen waarom de komst van de Heer Jezus Christus goed nieuws is. En zul je ook nooit echt begrijpen wat een nieuw begin, wat bekering inhoudt, wat de doop inhoudt. Ik wil vanmiddag, voordat we straks naar de getuigenissen gaan luisteren, en de doop gaan zien van deze drie mensen, wil ik met u vanuit het overbekende verhaal eigenlijk een schets van het evangelie maken. En afsluiten met hoe we dit zien in de doop. En we stellen elkaar drie vragen. De eerste vraag is heel feitelijk. Wat gebeurde er in Genesis 3? De tweede vraag is, wat waren de gevolgen? En de derde vraag is, hoe reageert God? Ik zie ook heel wat jongens en meiden zitten. Ik denk dat jullie best veel kunnen begrijpen van die dag. En voordat ik begin, wil ik even een kort voorbeeld geven. Dat kunnen jullie denk ik ook goed begrijpen. 2 weken geleden waren wij in onze herfstvakantie in Zwitserland op vakantie. Mijn vrouw en onze 4 jongens. En in Zwitserland, als we daar zijn, dan gaan we vaak elke dag wel wandelingen maken in de bergen. En afgelopen herfstvakantie hadden we 1 wandeling uitgekozen die we nooit eerder hadden gedaan. Die wel een beetje bijzonder was. Je moest een klein stukje omhoog lopen. En dan ging je heel diep naar beneden en dan kwam je in een heel diep dal. Dat lag helemaal in de schaduw, het grootste gedeelte van de dag. En het was daar echt heel donker. Als je daar doorheen liep, je liep dan over de bedding van een rivier. Dan was je natuurlijk helemaal in de schaduw. Het was daar ook heel koud. De grassprietjes waren nog echt bevroren. Onze jongste zoon van 4 die ging op een gegeven moment huilen omdat zijn tenen heel koud waren. Maar dan moest je heel het dal door. En boven zag je dan, als je naar de toppen van de bergen keek, zag je daar alles, wat was een heldere dag, in het zonlicht staan. Maar beneden liep je daar eigenlijk een beetje te rillen. Dat had wel iets moois natuurlijk. En dan liep je helemaal naar het einde van het dal. En daar kon je eigenlijk niet meer verder. Behalve was er een pad zo. In die kom van het dal van achter een pad. Wat zat daar boven. Heel steil. En dan kwam je op een gegeven moment halverwege de berghelling. En dan viel de zon op je gezicht. Omdat die over de berg aan de andere kant heen kwam. En dan liep je nog verder door. En dan kwam je bovenaan. En had je een geweldig uitzicht. Mooier dan je had aan het begin. En natuurlijk nog veel mooier dan wat je had in het dal. En wat wij vanmiddag doen, is dat we heel diep het dal in gaan. Het is daar koud en het is daar donker. Maar we gaan, en ik hoop echt dat jij ook meegaat, misschien wel voor het eerst in je leven. Dat je meegaat en dat je ziet hoe de Heer Jezus ons uit het dal brengt en hoe de doop als het ware een plaatje daarvan is. Laat zien wat het betekent dat je uit het dal, uit de tragiek, naar de triomf gaat, naar de overwinning gaat die hij heeft bereikt. Oké? Ben je klaar voor je wandelschoen aan? Ja? Doe je jas aan, want het wordt een beetje koud in het dal. Wat gebeurde er? Dat was de eerste vraag. Wat gebeurde er? Eva, ze werd aangesproken door de slang. De listige slang. De duivel. En hij deed haar aan 3 dingen twijfelen. Hij zei, niet letterlijk, maar eigenlijk als je goed door zijn vragen heen leest, zei hij, is het waar wat God gezegd heeft? Hij deed haar twijfelen aan de waarheid. Aan de waarheid van God. Vervolgens zei hij, is het juist dat jij God gehoorzaamt? Want God weet gewoon dat als je zult eten van die boom waarvan je niet mag eten, dan zul je als God zijn. En dat wil God niet. Het is niet juist wat God van jullie vraagt. En het derde is, hij deed haar twijfelen aan wie zij is en aan wie God is. Want hij zaaide twijfel in haar hart. Eva begon God te wantrouwen. Ze dacht inderdaad, God heeft allemaal regels gegeven. We mogen van die bomen niet eten. Maar dat doet God gewoon om ons klein te houden. Om ons te onderdrukken. Want hij weet dat als we er wel van eten, dan zullen we als God zijn. Kennen we het goed en het kwaad. En ik zie Eva daar staan. Zie je ze ook staan? Ze luistert naar de duivel. Zo gaat het vaker. Eerst naar hem luisteren. Dan ga je in je hoofd met hem overleggen. Eva danst als het ware op een heel dun koord. Ze kijkt naar die vrucht. Ze zegt dat die zou lekker zijn om te eten. Het was een lust voor het oog. Ze zegt, ik kan er ook verstandig door worden. Ze wordt als het ware trots. En dan, jongens en meiden, dan stapt ze erin. Pak die appel, die mandarijn, en ze bijt. En Adam, waar was die trouwens, Adam? Misschien was hij een sporter. Zat hij aan zijn auto te sleutelen. Of was hij aan het gamen. Hij was in ieder geval niet bij het pieken. Hij nam geen leiding, hij gaf geen leiding aan zijn gezin. Hij liet Eva daar onderhandelen met het kwaad. Ze vallen. En het kwaad dringt door de wereld van de mensen. Tot op de dag van vandaag weten wij daar alles van. In de wereld, in de kerk en ook in die persoonlijke leven. De zonde is een werkelijkheid geworden. Ik ken lang niet iedereen die hier vanmiddag zit. Als ik zo met mijn ogen door de zaal ga. Maar één ding weet ik van iedereen zeker. Ook het kwaad heeft in jouw leven plaats gekregen. Je bent met Adam en Eva meegetenderd in het ravijn van de zonde. Dat is wat er gebeurd is. Twee. We gaan een beetje snel, want we moeten nog meer horen vanmiddag. Wat waren de gevolgen? Als eerste, ik haal vier gevolgen uit deze tekst. En ik wil je vragen om goed mee te luisteren. Voor mij was dit toch wel weer een beetje nieuw, hoewel ik dit verhaal heel goed ken. Vier gevolgen van de zondeval. Ik haal ze uit de volgorde van de tekst. Als eerste, vers 7. Vers 1 tot 6 beschrijft die val van Adam en Eva. En vers 7 zie je het eerste gevolg. En dat zou ik willen omschrijven als, ze kregen een verstoorde relatie met zichzelf. Weet je wat er gebeurt? Ze hebben gegeten van die vrucht. En plotseling worden Adam en Eva zich allebei bewust dat ze naakt zijn. En ze rennen naar de vijgenboom. Ze trekken daar wat van die vijgenbladeren af. We hebben thuis ook een vijgenboom. Het zijn grote van die vingerachtige bladeren. En ze beginnen daarvan een schortje te maken. Want ze voelen zich een beetje ongemakkelijk. We lopen daar in ons Adamskostuum, zeggen ze. Daar moeten we wat aan doen. Nou, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Zij plotseling krijgen zij kennis van iets die ze eerder nooit hadden. Je zou kunnen zeggen, ze zijn een wereld binnengetreden waarvan ze weten, dit is niet een goede wereld. Er komt in hun hart een dubbele bodem. Een soortje dubbelhartigheid. En ze voelen zich daar niet goed bij. En ze zeggen, dat moeten we gaan bedekken. Eigenlijk is Adam als een soort kind wat betrapt wordt op iets verkeerds door zijn moeder of door zijn vader, door de juf. En je rent plotseling naar de bank toe. En je stopt je hoofd in de kussens van de bank. En je wil even helemaal niemand zien. En je wil ook jezelf niet zien. Want je voelt je zo vreselijk ongemakkelijk. Want je weet, het was niet goed wat ik gedaan heb. Ik weet nu iets. Je bent je bewust. Je geweten spreekt. En daarom duw je het weg. En daarom ga je er schorter voor maken. Zodat je het niet ziet. Je hebt een verstoorde relatie met zichzelf. Weet je, je kent vast wel de uitdrukking. Een man uit één stuk zijn. Of een vrouw uit één stuk. Deze mensen waren mensen uit één stuk, maar toen ze dit gebeurde, waren ze niet meer uit één stuk. Ze hadden een buitenkant en een binnenkant en die was niet hetzelfde. Ze hadden geheimen. Verstoorde relatie met zichzelf. Misschien herken je dat wel. Toen je een keer loog alsof het gedrukt stond. En dat je van binnen wist, dit is niet oké. Ik kan mezelf niet goed in de spiegel aankijken. Of toen je je schaamte overschreeuwde. En je van binnen eigenlijk wist. Ik, gedraag me nu heel anders dan wie ik werkelijk ben. Of toen je een keer een ander de schuld gaf. Ik weet nog dat ik in groep 5, ja, ik zeg het maar eerlijk, een keer een knikker heb gestolen. Een vriend van mij had zo'n mooie knikker. Wij knikken heel veel. Want degene met bewegende beeldje en zo, dus op school gingen we gewoon knikken. Dat is van die grote bonker, dat is van die gespikkelde in mijn tijd. En ik was best een braaf jongetje, maar ook een zondaar. En op een dag zag ik die knikker zo onbewaakt liggen in zo'n knikkerputje. Die vriend was even weg, had hem laten liggen. En toen dacht ik, ik pak hem. En voordat ik wist wat ik deed, had ik het gedaan. Nou, hij ging natuurlijk naar de juf. De juf was echt zo'n ouderwetse juf. Die begon de middag. Ze zei, oké, er is hier iets gestolen. En we gaan een rondje in de kring maken. Wie heeft het gedaan? Iemand staat zijn vinger op, ik ook niet. Maar dat ding, hè, die bonk, pompte in mijn zak. En ik zou het liefst wegrennen willen rennen. Nooit meer in deze klas zijn. Ik zou die knikker wel in het water willen gooien. Alles willen laten vergeten. Ik ben nu in een wereld gekomen die niet goed is. Ik heb iets gedaan waar ik spijt van heb. En ik baal ervan ten opzichte van die vriend en ten opzichte van die juf. En ook ten opzichte van mijzelf. Wat ben ik eigenlijk voor figuur? Hoe kon ik dit doen? Nou, misschien heb jij nog die knikker gestolen, maar ik vraag, herken je dat? Of ben ik de enige? Tweede is, ik krijg een verstoorde relatie met God. Dat is het eerste. God bezocht hem meerdere keren per dag. Hij kwam dan en dat hoorden ze aan de wind, dat God in de tuin wandelde, vers 8. Maar die middag horen ze opnieuw de wind, Adam en Eva, en ze kijken elkaar aan en weet je wat ze doen? Ze springen de bosjes in. Ze denken wegwezen. God de schepper kwam en hun geweten sprak. Ze hadden God gewantrouwd. Ze waren hem ongehoorzaam geweest en nu gaan ze voor hem vluchten. Ik wil even zeggen, heb je hier wel eens over nagedacht? God die alleen maar goed was. Zij zijn hem ongehoorzaam geweest en vervolgens gaan ze hem vluchten. Zondeval heeft niet alleen verwijdering tussen God en mensen gebracht, maar ook heel veel boze gedachten over God. Dat we eigenlijk denken, ja, nu ik een zondaar ben, zal hij wel komen met de roede en zal hij waarschijnlijk mijn leven verlumineren. We moeten ons voor hem beschermen. We kunnen beter maar in de bosje springen, dan zijn we veilig voor hem. Iemand schreef, Dane Ortlund in een boekje, zachtmoedig en nederig, en zegt, de zondeval van Genesis 3 bracht niet alleen veroordeling en ballingschap, maar de zondeval begroef in onze menselijke geest tot donkere gedachten over God, die alleen opgegraven kunnen worden aan een herhaalde, door een herhaaldelijke blootstelling aan het evangelie in de loop der jaren. We denken negatief over God. We raken bang van hem. En we zijn dan ook nog eens geneigd om te wijzen naar hem, omdat hij zo streng is. Vreselijk. Die verdenkingen van God, juist soms ook in de kerk. Derde gevolg, vers 12. Ze kregen ook een verstoorde relatie met elkaar. Ik denk, lieve mensen, toen God vroeg Adam, wat is er gebeurd? Toen zei hij, de vrouw die u mij gegeven hebt. Ik stel me dat even heel praktisch voor, doe jij dat ook? Ik denk dat Eva naar Adam gekeken heeft toen hij dat zei, met ogen als schoteltjes. Dat ze dacht, wat is er met Adam gebeurd? De man met wie ze zo'n goede relatie had, is plotseling een draak van een vent geworden. Ook zie je hem bij ze, hij zegt, de vrouw. Eva kijkt zich aan. En natuurlijk was het waar, want Eva was in eerste instantie in gesprek gegaan met de slang. Maar hier proeft ze dat haar man als het ware de bal keihard terugspeelt. En zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Want hij was verantwoordelijk. God hield Adam verantwoordelijk. God vroeg, Adam, waar ben je? Adam, wat heb je uitgevreten? Maar hij wijst naar Eva. En eigenlijk wijst hij ook naar God, want hij zegt, de vrouw die u mij gegeven hebt. Alle huwelijkspijn. Alle verwijten, alle boze woorden over en weer tussen man en vrouw. Ze We zijn hier begonnen. Genesis 3. Alle keren dat je s'avonds zwijgend naar je bed ging. En je niet meer wist hoe je het hart van je man of vrouw moest bereiken. Hier heeft het zijn oorsprong. Ik zie een traan over Eva's gezicht. Ik zie een schreeuw Adams gelaat. Ze zitten met de scherven in hun handen. Ken je dat? Hoef je niet getrouwd voor te zijn. De scherven van het leven in je handen te voelen snijden. Ben je er al achter gekomen? Zonde die je van binnen van jezelf vervreemd maakt, van God vervreemd maakt, maar ook je doet vervreemden van de mensen om je heen. Dat is nog een vierde gevolg. De laatste. Vers 16 tot 19. Ik hoop dat je die Bijbel voor open hebt. Ze krijgen een verstoorde relatie met de schepping. De slang was onderdeel van de geschapen wereld. De slang, daar had Adam over moeten heersen. God had tegen Adam gezegd, je moet de vissen, de vogels en de dieren van het land onderwerpen en over haar heersen. Maar Adam heeft dat niet gedaan. Hij wordt hier overmeesterd door de slang. En God zegt, dat gaat gevolgen hebben. Er komt vloek en moeite in je werk. De relatie die je met de schepping hebt, zal een relatie zijn van torens en distels en moeilijke zwangerschappen. Pijnlijke bevallingen. En dat zijn twee voorbeelden van iets wat je kan vertrekken naar het hele leven. Een verstoorde relatie met de schepping. Dat zijn de gevolgen. Wat is er gebeurd? Adam en Eva hebben gezondigd. Wat zijn de gevolgen? Verstoorde relatie met zichzelf, met God, met elkaar en met de schepping. Ik wil je, voordat ik naar mijn laatste vraag ga, hoe reageert God? Wil ik jou even een vraagje tussendoor stellen. Ik zou je willen vragen, herken je je in dit verhaal? Jij was er niet bij in Genesis 3. Maar zie je dat in jouw leven, of je nu 20 min of 20 plus bent, zie je in jouw leven dat je zegt, ik ben in eenzelfde situatie terechtgekomen. Dan is dit de belangrijkste vraag. Hoe reageert God? En mensen die bekend zijn met de Bijbel, die zitten misschien nu voor zich uit te kijken en zeggen, ja, dit weet ik allemaal al. Maar ik hoop dat de Heilige Geest je wakker houdt. En dat je jezelf niet alleen de vraag stelt, hoe gaat het verhaal verder? Maar dat je je op dit moment ook de vraag stelt, hoe had het verhaal ook verder kunnen gaan? Namelijk, het is niet vanzelfsprekend dat God nog gaat reageren. God had ook kunnen zeggen, met die hele schepping die nu in duigen ligt, en die mensheid die kwade gedachten over mij heeft, en het kwaad wat in de mensenwereld is binnengedrongen, het fenomeen van de zonde, ik kan hier niets meer mee beginnen. Eigenlijk, jongens en meiden, was het een heel mooi mozaïek, zou je kunnen zeggen, of een prachtig beeld, wat gewoon een gruzelement is gegooid. Wat moet God daar nog mee? En als je zoiets zegt, ja, God is toch God? God kan er toch iets mee doen? Dan zou ik vanmiddag tegen je willen zeggen, maar dan begrijp je eigenlijk niet hoe ernstig het is. Als God had gezegd, ik doe de deur dicht, dan had hij niemand onrecht gedaan. Daarom is het ook een goede vraag, Heer God. Is er nog hoop in de nacht van strijd en zorgen? Is er nog iets om op te hopen? Als er verandering komt, als er redding in mijn leven komt, als er werkelijk een nieuw begin is, als er echte hoop in mijn leven moet komen, dan moet het van God komen. Dat is niet makkelijk. En sommige mensen ervaren dat heel krachtig op een bepaald moment in hun leven, zo'n Saulusbekering. Andere mensen, de meeste christenen, ervaren dat meer in een proces. Soms ook juist na hun bekering, dat je steeds dieper gaat begrijpen van, God was helemaal niks verplicht van ons. Het is genade. En ik zie Adam en Eva zo weglopen uit het paradijs. Zie je ze? God moet ze verwijderen. Want God is heilig en hij moet ze uit het paradijs verwijderen. Ik zie ze zo lopen, Adam en Eva. Zie jij ze ook? Daar gaan ze. Er komt de gerub die het paradijs dichtmaakt. En ze lopen zo weg bij God vandaan. En misschien heeft Adam nog een arm om Eva gelegd. Ze zegt, schat, we maken er nog wat van. Ik zal dan die dorens en die distels gaan krauwen. Als jij dan tinder wil baren, makkelijk zal het niet zijn. God, hoe zou, ik vind dit, deze vraag komt niet direct uit het gedeelte op, maar wel uit breed verband van de schrift. Wat zou het met God gedaan hebben? Dat God zijn twee mensen, zijn mensen van wie hij hield en die hij geschapen heeft naar zijn beeld, dat hij ze weg ziet lopen. Wat zou het met God gedaan hebben? Hoe reageert God? Ik zie twee reacties van God die je kan onderverdelen in 2 keer 3. 3 keer V en 3 keer B. Eerste V is dat het deze. Oké? 3 keer V. Hij vervloekt de slang en de aardbodem. Vers 14 en 17. God noemt het kwaad kwaad en hij bestraft het. Gelukkig maar. Als God het kwaad goed had gepraat, dan was God ook gevallen. Dan was het pas echt hopeloos geworden. Dank u, Heere God, dat u rechtvaardig gebleven bent. En dat u het kwaad kwaad noemt. Volwassen christendom is niet alleen blij met de genade van God, maar leert God ook de prijzen voor zijn rechtvaardigheid. Ook richting de toekomst. Hè. Hoe zal het kwaad ooit van deze aardbodem verdwenen worden? Hoe zal het ooit beslecht worden? Doordat God het kwaad zal overwinnen door het te dagvaarden. God noemt hier het kwaad kwaad. En hij bestraft het, hij vervloekt. Hij vervloekt trouwens niet de mens. Opvallend. Tweede is, hij verzwaart het leven. Hij zegt heel duidelijk, Adam en Eva, dit gaat voor jullie gevolgen hebben. Ik noemde net al, dorens en distels, maar ook zwangerschappen die moeilijk worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de schepping wordt aan de zinloosheid onderworpen. Er gaat zich hier op aarde, in de schepping, moeilijke, pijnlijke processen afspelen. Die scherven die gaan gevoeld worden. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat de duivel intrek heeft gedaan in de mensenwereld. En als je deze week met je ogen open hebt geleefd, dan heb je dat gezien. Je ziet de duivel aan het werk, heel impliciet, doordat hij je probeert te verleiden, doordat hij je wegtrekt bij God en zijn woord. Maar je ziet de duivel ook heel expliciet. Dat hij het kwaad letterlijk in de wereld werd. Via slechte games, films, occulte spellen. Maar ook via zo'n feest als Halloween. Deze week. Gewoon trouwens normaal in ons land, hè. Mijn zoon had van de week gesport. Hij kwam thuis. Donderdagavond met zijn fiets. En hij was aangesproken door een heks. Een toverstafje. Zijn we dat hier wel? Gewoon in Middelburg in de stad. En wij als Nederland vieren dat feest. Expliciete duisternis, maar ook impliciet. Leugenachtigheid, verleiding, onoprechtheid, vluchten. Het leven gaat verzwaard worden. En de derde V is, God moet de mens uit het paradijs verwijderen. Er is een breuk gekomen tussen God en mens. En de heiligheid van God vraagt afstand. Sindsdien spreken wij over hemel, scheiding, aarde. Tot dat moment waren hemel en aarde ingepakt. Liepen Adam en Eva en God bij elkaar in en uit. Dat is nu niet meer. Verwijdering. Doet God nog iets? Je had dan nog 3 B's, zei je? Ja, er zijn nog 3 B's. Het eerste wat God doet vanuit zijn genade en zijn barmhartigheid is dat hij Adam bezoekt. En hij stelt een vraag. Hij zegt, Adam, waar ben je? Dat is een liedje wat zegt, Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Alsof God dat niet wist. Alsof God niet weet waar jij en ik ons online kunnen stoppen. Ik vind het zoiets moois. Adam, waar ben je? Hier proef je ook iets van Gods liefdesverdriet. Van Gods opzoekende liefde. God maakt zich in de benen. En hij laat zijn karakter zien doordat hij Adam komt opzoeken. Adam die van schaamte in de bosjes is gevlucht. weggerend bij God. God zegt, kom maar tevoorschijn. Je schaamt je, Adam. Je baalt ervan, hè. Je hebt het verknald, hè. Je hebt de relatie tussen God en jou verbroken. En je hebt een pact gesloten met het kwaad. Ik kom je opzoeken, Adam. Waar ben je? Het is zo mooi aan het evangelie. God zegt niet, oké, als jullie nog hulp wensen, dan komen jullie maar naar mij toe. Maar God komt zelf naar de mensen. Zoals Jezus gekomen is, Lucas 19 vers 10, om te zoeken en te redden wat verloren was. Mensen die de Heer Jezus beleiden vanmiddag, die zullen herkennen van, ja, ik heb God gezocht, maar het echte verhaal is, God heeft mij gezocht. Het echte verhaal is dat hij mij uit de bosjes kwam halen, waar ik met de capuchon over mijn hoofd weggestoken zat. En me eigenlijk schaamde. En mezelf veroordeelde. En mensen me veroordeelden. En ik dacht dat u me zou veroordelen. En dat zou ook terecht zijn als u dat zou doen. Maar God zegt, Adam, kom. Het tweede wat God is bedekken. Vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden. En hij kleedde hen daarmee. Ik vind het zo mooi. We zijn bijna klaar, jongens en meiden. Maar dit moet je nog even goed meekrijgen. God heeft gezegd, nou, Adam heeft ze kwam uit die bosjes, hè, zien ze komen. Ze stappen zo over die inmiddels gegroeide brandnetels heen. Dan staan ze in die schamele vijgenblaadschortjes, staan ze daar voor God. Maar God zegt, dat is geen gezicht. Hij zegt, ik zal jullie kleden. Moet je goed kijken, nog eens 21. En de Heere God maakte. God zegt niet tegen Adam, ga jij maar eens even een ander kledingstuk organiseren. God zegt, jullie blijven hier zitten en ik ga iets voor jullie maken. Wat maakte die? Kleding van huiden. Niet van bladeren, maar van huiden. En wat moest daarvoor gebeuren? Dit is de eerste keer, je hebt het goed. Je dacht het al, en dit is de eerste keer in de Bijbel dat een dier wordt geslacht. En God heeft misschien een geitenbokje of een rund gepakt. En God heeft het dier geslacht. De huid eraf. Met zijn eigen handen heeft hij dat gedaan. En heeft het op Eva en op Adam gelegd. Zo zegt hij. En Eva heeft misschien gekeken. En misschien was er weer een traan in haar ogen. En zei, dat arme dier. Ja, zei God, dat is de zonde die een prijs vraagt. Maar ik laat je ook zien. Dat mijn heiligheid niet alleen een offer vraagt, maar mijn liefde ook een offer brengt. Hier, voor jullie. Kruip maar weg onder die huid. Dan is je schaamte en je schande niet zichtbaar. En christenen vanmiddag, die het evangelie een beetje kennen, die worden een beetje onrustig nu. Die willen heel graag een lied gaan zingen, want die zeggen, dit gaat over de bedekkende gerechtigheid van Jezus Christus. Dit gaat over de mantel van de gerechtigheid. Dit gaat niet over een rund dat geslacht is. Maar dit gaat van mij in mijn hoofd, begint het al te zingen, dat Christus gestorven is voor de zondaren. En dat God ons bekleed heeft met zijn gerechtigheid. En God maakte voor Adam en voor zijn vrouw van de kleren van huiden. Weet je, redding komt 1 altijd bij God vandaan. En 2 redding wordt verdiend door iemand anders. Een ander moest ervoor sterven. Hier het dier. Op Golgotha de Zoon van God. En 3 is. Het is altijd bedoeld om je naaktheid en je schande te bedekken. Om het weg te doen. Daarom kan een christen zeker zijn van vergeving. Daarom kan een christen zijn hoofd opheffen. Daarom kunnen 3 mensen die misschien nu nog wel een beetje zitten te beven. Straks een getuigenis vertellen en gedoopt. Al die mensen kijken naar mij. Ben ik dan wel zo'n goede christen? Dat is de verkeerde vraag. De vraag is niet of jij al je schande hebt weggewerkt. De vraag is niet of jij al je zonde hebt overwonnen. De vraag is de gerechtigheid van Christus voldoende? Is die huid die over jou heen gelegd werd voldoende om je schande en je schaamte te bedekken? En als je zegt, ja, dat is die, dan zeg je niet zozeer iets over jezelf. Kijk mij nou geloven, kijk mij nou bekeren. Maar je zegt iets over de Heer Jezus Christus. En dat is het bijzondere van het christendom. Alle wereldgodsdiensten zeggen, doe je best, bid, vast, geef weg en hopelijk ga je straks met een 5,5 of een 6 de hemel in. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie zegt, je haalt nooit een 5,5. Je hebt een 1 en het wordt niks meer. Maar Christus heeft een 10 en die 10 geeft hij aan jou. Dat is een evangelie. Daarom ben je niet een held als je daar staat van, hey, kijk mij eens, ik heb een 6 op mijn rapport. Weet je wat je zegt? De held is de Heer Jezus die zijn 10 met mijn 1 geruild heeft. Dat is het evangelie. En ik geloof dat. En daarmee zeg je nog niets over jezelf. Weet je wat je dat zegt? Je zegt wat over de waardigheid van Christus offeren. Dat is het. En daarom kan je ook zeker zijn. Als je van beneden naar boven telt. Wanneer heb je dan een 10? Wie van ons zou kunnen zeggen, ik denk dat ik een 9,5 heb en volgende week een 10. Dat kun je nooit zeggen. Maar heel veel kerkmensen denken wel zo. Alsof het evangelie van Christus niet zegt, Christus heeft de 10 gehaald. Maar als je zegt, weet je, ik stop met discussiëren. Ik stop met onderhandelen met God. Ik heb een 1 en meer heb ik niet verdiend. Geloof nou eens dat je echt een zondaar bent, die echt de hel verdiend heeft. Kom daar nou vanmiddag eens, wacht niet op bijzondere ervaringen. Maar wees het met God eens als hij zegt dat jij een zondaar bent die de hel verdiend heeft. Maar wees het ook met God eens als hij zegt, maar Christus is voor jou in het oordeel geweest. En kruip dan onder de huid van Jezus' gerechtigheid en laat je lopen. Waarmee je eigenlijk zegt, hij heeft het volbracht. Het kan niet meer stuk. En daarmee geef je God de eer. Daarmee geef je God de eer. Weet je waarom? Omdat je genoeg hebt aan zijn zoon. Kolbrugge zei ooit, toen hij met zijn zielennood in het bos liep. En hij kwam er niet uit en hij worstelde en hij worstelde. En toen ineens hoorde hij in zijn geest een stem. Kolbrugge, ben jij met het lam tevreden? Daar keek ze. Ja, met het lam ben ik tevreden. En toen zei diezelfde stem. Dan ben ik met jou tevreden. Dat is het evangelie. Dit is het. En als je zegt, daar rust mijn ziel op. Hiermee kan ik voor de troon van God verschijnen. Dan zeg ik vandaag, in de naam van de Heer Jezus. Ga heen in vrede. Je zonde zal je vergeven. In Christus heb je een 10 ontvangen. En als je het te makkelijk vindt, bloed er maar verder. Je komt er wel achter dat je het nooit haalt. Buig liever je knieën voor de Heer Jezus. En geef hem de eer voor het feit dat hij zijn 10 met jou wilde delen. Door zelf een 1 te worden in het kruis. Dat is het goede nieuws, lieve mensen. Waardoor wij ons hoofd kunnen opheffen. En dat heeft God al beloofd. Dat is de laatste B. Ik ga er niets meer over zeggen. Maar dat heeft God beloofd in Genesis 3 vers 15. Het prototype van het evangelie. Als God de zon aanspreekt. Dit vind ik zo in de week van Halloween. Vind ik dit zo'n triomfantelijk vers. Ik zeg het vanmiddag met trots. De laatste 2 minuten. Ik zeg het met trots. God. God zelf. Zegt daar tegen die slang die daar nog zo half lachend in de boom hangt. Ik zal. God maakt niet alleen huilen voor Adam en Eva, maar God spreekt ook zijn ik zal naar de duivel. Weet je wat hij zegt? Ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen jou en tussen deze vrouw. Tussen uw nageslacht, dat zijn de demonen, en haar nageslacht. Over dat er een, dat is de Heer Jezus Christus die uit Eva geboren is. En dan zegt hij, en hier geeft God de uitslag van die vijandschap, van die strijd. Dat zal u, Satan, de kop vermorzelen. En jij zult de hiel vermorzelen. Weet je van wie de hiel vermorzeld is? Die hiel van de Heer Jezus is op het kruis vermorzeld. Zie je hem daar? Hangen. Gespleten door de spijkers, alsof hij de gespletene is die wij zijn. Is gebeten, jongens en meiden, is het hiel. Het kwaad van de Satan, de demonen hebben hem ontvangen. En hij zag daar op dat duivelse moment. En tegelijk was het een goddelijk moment. Want God had het zo georchestreerd. Hij zag daar de schuldvraag op hem afkomen. Hij zag de duivel op hem afkomen. En hij is gestorven. En de hel juichte. Maar 2 dagen, 3 dagen later stond hij op. Toen keek de hel op haar neus. Want Jezus' hiel was wel vermorzeld. Maar op het kruis en in de opstanding was Satans kop vermorzeld. Halleluja. En dit is de beslissing van het gevecht. En dit is gebeurd op Golgotha. Dat is die idee. En nu leven wij tussen 3D en 4D. Dat betekent, de eindstand is al bepaald. Christus heeft gewonnen. Maar het is nog geen 4D. We zitten nog in de strijd. Maar de vraag is, heb je hier bij de overwinnaar geschaard? Heb je je daarbij geschaard? En de manier om dat te doen is, door je te bekeren, door in Jezus te geloven en je in gehoorzaamheid te laten dopen. De doop is op zich niet zo spectaculair. Je mag het allemaal zo bekijken, jongens en meiden. Het is op zich niet zo spectaculair wat je met je oog ziet. Maar wat er gebeurt, is dat iemand zich publiekelijk, terwijl iedereen toekijkt, hier, in de hemelse gewesten en vanuit de hemel, je zegt, niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Ik ben niet langer van mijzelf. Ik beken kleur. Hij is voor mij gestorven. Ik ben onderdeel van zijn legioen. Ik hoor bij hem. Ik ben de buit die hij verdiend heeft. En ik verklaar hier voor God en mensen. Niet dat ik zo'n held ben, maar dat hij de held is. Maar wel dat ik mijn oude leven afleg en in een nieuw leven ga wandelen. Heb je die stap al gezet? Jezus heeft zich niet voor jou geschaamd. Op het kruis. Jij wilt je trouw niet voor hem schamen. Kom voor de dag. Kom uit je bosjes. Vlug naar de Heer Jezus. Heb aan hem genoeg. En laat je dopen. Voeg je publiekelijk bij het volk van Christus. Wat gaan deze drie mensen doen? Ze gaan het zelf vertellen. En wij gaan luisteren. En reken maar dat we meer luisteren. En we geven hem de eer. Hij die het voor ons volbracht heeft. We zullen ons niet schamen om zich aan zijn zijde te scharen. Om ons te onderwerpen aan zijn gezag. En zich ons te voegen bij zijn gemeente. Dat is de doop. Voor de dag komen. Kleur bekennen. Jezus Christus als Heer over je leven aanvaarden. We zijn een moment stil en dan zal ik weer. En ik wil je in de stilte om dit moment vragen. Ik zal even 1, 2 minuten stil zijn. En wie je ook bent. Ik zeg het ook tegen die kinderen. Tieners, jongeren. Keer je in deze moment van stilte tot de Heere God. En zeg maar iets tegen hem. Wat je wil zeggen. Waarvan je gelooft dat de Heilige Geest wil dat je het tegen hem zegt. Dan zal ik daarna weer. Om me gelijk om een vraag te stellen. Ik ga zo bidden, maar ik voel me gelijk om je een vraag te stellen. Als je zegt, ik hoor vanmiddag dit woord en ik wil me vanmiddag echt aan de Heer Jezus geven, ik wil echt vertrouwen op zijn offer, wat hij in de tien heeft gehaald, voor mij die er één verdient. En ik geloof dat ik aan hem genoeg heb. Als je vanmiddag zegt, dat heb ik nog nooit in mijn leven echt uitgesproken. Of als je zegt, ik heb dat eerder gedaan, maar ik ben het kwijtgeraakt. Ik ben weer in de bosjes gedoken. En ik hoor vanmiddag de stem van de goede herder die zegt, Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Kom tevoorschijn. Als je vanmiddag die stem hoort, voor het eerst in je leven of opnieuw, geloof ik dat je in de naam van de Heer Jezus mag vragen onze ogen dicht houden. Dat je je naar hem mag uitstrekken. Dat je dat tegen hem mag zeggen. Daarom als ik zo ga bidden, wil ik je vragen. Als je dat tegen de Heer God wil zeggen, voor het eerst of opnieuw. Kijk er niet naar elkaar, maar kijk naar God. Wil ik je vragen om te gaan staan. Dat zal ik voor u doen. Mag je gaan staan, als je dat wilt. Lieve Vader. U ziet de harten van de mensen die hier van u zijn. U ziet ons allemaal. Niets is voor u verborgen. Heer Jezus, u komt naar ons toe en zegt, Adam, waar ben je? U kent de harten van mensen die zitten en de mensen die staan. U bent naar ons toe gekomen en u nodigt ons om te vertrouwen op u. En het offer van Heer Jezus is te aanvaarden voor het eerst van u. Vader, zegen deze mensen. Die mensen die misschien niet zijn gestaan, maar in hun hart die keuze willen maken voor het eerst of opnieuw. Ik bid dat u ze zegen met vrijmoedigheid, met vertrouwen. Met een genoeg hebben aan Jezus Christus. En een leven in het licht. Niet in het rijk der duisternis. Maar als kind van het licht. In deze donkere wereld. Dus mensen die hoop hebben. Die verwachting hebben. Door wat u hebt gedaan. Geprezen zij uw heerlijke naam. Halleluja. Amen. Dank jullie wel. Ik geef het woord weer aan Hugo.